Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door ICT Group. Bij ICT Group werk je met ruim 1400 andere nerds aan software voor producten en diensten in alle hoeken van de samenleving. Klanten waarvoor ICT Group software schrijft zijn onder meer ASML, Philips en PostNL. Dus ze helpen fantastische Nederlandse bedrijven met het maken van het hart van jouw favoriete gadgets en apparatuur. En helpen er ook voor zorgen dat het zo efficiënt mogelijk bij jou thuis bezorgd wordt. Kijk voor meer informatie op ict.eu of werken bij ict.nl. In deze aflevering van Met Nerds om tafel hoor je dat zwarte mensen soms geen examen kunnen maken zonder een felle lamp op hun gezicht. Waarom The Big Lebowski de meest quotable film aller tijden is. En dat als je een bootje hebt in Amsterdam dat volgens jou niet kan zinken, de gemeente hem toch zomaar van je af kan pakken. Oh, en als jij vriend van de show bent, dan kun jij horen hoe we nog heerlijk even napraten in de bonusaflevering die alleen jij te horen krijgt.
Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met
Ruud.
En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Hans de Zwart. En Hans is onderzoeker en docent aan de Amsterdamse Universiteit van Toegepaste Wetenschappen. Hij is als filosoof geïnteresseerd in de ethiek en filosofie rondom technologie. En is een van de oprichters van het Racism and Technology Center. Hiervoor was hij directeur bij digitale burgerbeweging Bits of Freedom. En senior innovatieadviseur voor Shell's Global HR. Hij is zelfs gymleraar geweest in het voortgezet onderwijs. Hans, hartelijk welkom aan tafel. Dank voor je komst.
Ja, fijn dat ik hier mag zijn.
Ik dacht als openingsvraag gelijk maar even schetsen wat voor een type persoon wij hier aan tafel hebben. Want dat is me er eentje. Ik zat onderweg naar deze studio te luisteren naar de aflevering van Goed Verhaal. De podcast gemaakt door Alexander Klupping en Bianca Schrijver in dit geval. Mm-hmm. Waarin jij vertelt over je bootje.
Ja.
Kun je die heel kort samenvatten? Want dan weten we uit wat voor een vlees jij gesneden bent.
Ik hou erg van varen in de stad in Amsterdam. Ik had een heel klein bootje. En bij dat bootje had ik wat ik noem een no maintenance filosofie. Dus een probleem van boot is altijd dat je er veel te veel werk in moet stoppen. Ja. Dus mijn hele ambitie was om geen werk eraan te hebben.
Dus dan ligt hij gewoon weg te rotten eigenlijk.
Nou ja, met polyester, dus dat rot niet. Dus wat er gebeurde is eigenlijk dat hij in de winter vaak op zijn kop kwam te liggen en dan lag hij stabiel. Mm-hmm. De gemeente heeft hem toen weggehaald. Heeft hem bij het weghalen stuk gemaakt. En hij heeft mij de rekening voor dat weghalen gestuurd omdat mijn bootjes er zijn gezonken.
De gemeente Amsterdam toch?
Ja, de gemeente Amsterdam. En toen ben ik in bezwaar gegaan omdat het bootje niet kon zinken. Omdat er een soort lucht... luchtkamers in zit.
Dat is een famous last words trouwens. Ik ken wel een boot die niet kon zinken.
Mm. Ja, dat is een beroemd verhaal. Ja. Dus als je echt je best doet, dan denk ik dat je... Ja, als je een ijsberg in Amsterdamse gracht zou regelen, zou hij het wellicht niet overleven. Maar in principe, hij kon niet zinken. En de gemeente die heeft mijn bezwaar weggewimpeld. En uiteindelijk ben ik naar de rechter gegaan en... Was Alexander Klupping met zijn podcastmicrofoon aanwezig om dat op te nemen en heeft daar een aflevering van gemaakt. Precies. En de uitspraak van de rechter heb ik nog steeds niet. Dus ik weet niet wie gelijk gaat krijgen.
Wat ik mooi vond aan dat verhaal is dat je eigenlijk redelijk toegaf zo van, joh, luister, ik snap dat het fijn is dat men in Amsterdam één keer in de zoveel tijd even alle wrakken weghalen. Want zo noemen ze het dan, een wrak. Ja. En dat houdt de boel wel netjes. En jouw belangrijkste levensles was eigenlijk dat daar waar jij jou in het verleden heel veel hebt bezig gehouden met het verdedigen van mensen. Hè, zeker ten opzichte van een overheid die echt over mensen heen kan rompelen.
Ja.
Je dat nu eigenlijk zelf ervaarde. En daar, ik heb het gevoel dat je daar wat van hebt geleerd.
dat klopt denk ik. Dus wat me echt heeft verbaasd. Kijk, mijn partner zou het noemen, dit gaat natuurlijk over champagne problems. Dus zeg maar...
First world problems.
Ja, ja. Ja.
Dit
probleem hebben alleen mensen die een boot hebben.
Ja, dus laat ik vooropstellen.
Ze zeggen wel eens dat iemand dan nog was, en dit is heel slecht voor de podcast, maar iemand doet dan zo. Dus het duim en wijsvinger heel klein. Dus het werelds kleinste viooltje wat speciaal speelt voor jou. Dus enfin, ga je gang.
Dus laat ik dat vooropstellen. Zeg maar, ik snap dat dit niet een... het is voor mij op geen enkele manier een existentieel probleem. Het is op heel veel manieren een principieel probleem. Maar waar ik me echt over heb verbaasd, is de opstelling van de gemeente in deze. Dus die hebben eigenlijk op geen enkele manier begrip getoond, toegegeven. Die zijn er volledig met gestrekt been die rechtszaak ingegaan. Die hebben jurisprudentie opgezocht. Ze hebben eigenlijk nog een soort van proces-verbaal geproduceerd. 2 jaar naar dato van een of andere handhaver die dan schrijft. 2 jaar geleden voer ik op de Haarlemmervaart en zag ik een bootje. Die
zo... Dus ook niet oproepen als getuige, gewoon echt van nee, hier ligt een proces verbaal.
Nou, dat hebben ze nog na de rechtszaak, hebben ze dat een soort van erbij gemanufactured. Dus het, zeg maar, en bij het bestuursrecht, dat werkt ook op een hele specifieke manier, dat de bewijslast in principe bij jou als burger ligt.
Ja.
Dus ik realiseer me heel erg. Je zou maar met de gemeente steggelen over iets wat fundamenteler is. Weet ik wel of je wel of niet gefraudeerd hebt met je bijstandsuitkering of zo. Dus ik ben best wel geschrokken van de manier waarop de gemeente dat doet. Ja, Zouden dat ook anders kunnen doen? En de rare ironische ding is dat ze dan... Dat ze dus zei dat ze het op deze manier deden omdat er al zo weinig vertrouwen in de overheid was.
Oh, wow.
Dus ze moest zich dan juist netjes aan de regels houden. En iedereen moet alles hetzelfde zijn.
De kritiek is toch juist dat de overheid soms gewoon te streng aan de regels en dat de menselijke maat mist. En dan zeggen ze nu als we nu menselijke maat zouden tonen, dan gaat dat ten koste van het vertrouwen in de overheid.
Ja. Maar nu moet ik natuurlijk wel zeggen, de gemeente is natuurlijk een gigantische bureaucratie. Dus ik heb gewoon met een aantal elementen uit die gemeente. Dus ik weet niet of dat overal in de gemeente zo is. Of dat. Maar die manier van kijken vond ik wel heel apart.
Ja.
Zeker omdat ik ook had gezegd van ja, ik snap eigenlijk wel, zeg maar.
Je had een schikkingsvoorstel.
Ja, dat als je het boot omgekeerd ligt, dan snap ik dat je denkt van hij is niet waar. Maar je had hem niet stuk hoeven maken. Je had hem ook gewoon weg kunnen nemen. En dan had ik hem nog terug kunnen krijgen. Dus ik heb eigenlijk gezegd van laten we dan een soort van 50-50 doen. Ik betaal niet de kosten van het afvoeren en jullie betalen niet de kosten van een nieuw bootje. Maar ja, daar zijn ze gewoon echt op geen enkele manier op ingegaan.
Nou, om even aan te geven, jij hebt in het verleden vaak een... je hebt het vaak opgenomen voor mensen die ook tegen de overheid moesten procederen. En jij vindt daar wat van. Kun je vertellen over het Racism and Technology Center?
Ik was directeur van Bits of Freedom. Vaker hier in de podcast gehad geweest.
Ja, ik zeg er altijd bij. Ik maak samen met Inge Wanet produceer ik de Bits of Freedom podcast. Dus je hoort mij niet, maar ik ben daar. Ik heb daar een stevige hand in. En dus heb ik en ben ik bevoordeeld. Dus ik draag hun onderwerpen over het algemeen een warm hart toe. En ja, ik krijg gewoon al die kennis cadeau, weet je wel. Ik zit daar om de week en dan krijg ik 2 uur lang heel veel informatie over me heen gestort. Dus ik ben ook altijd heel erg, als het over die onderwerpen gaat, loop ik een beetje voor. Ja. Dan heb ik weinig huiswerk voor mijn nerds.
Nou, mooi. Ja. Dus zeg maar, ik werkte bij Bits of Freedom als directeur. Ik ben daar na een aantal jaar mee opgehaald, omdat ik het heel belangrijk vind dat een organisatie, zo'n stichting als Bits of Freedom, niet afhankelijk wordt van een persoon. Dus ik denk dat heel veel directeuren van stichtingen veel te lang blijven zitten. Een super goede opvolger gevonden. Evelyn Olsen is hier ook wel eens te gast geweest, volgens mij.
Klopt.
Ik ben ook al vrij lang een soort van op verschillende manieren betrokken bij de strijd tegen racisme. En ik wilde eigenlijk die twee gebieden proberen te combineren. En ik heb dus samen met 2 anderen, Naomi Appelman en Jill Toh, zijn we het Racism and Technology Center begonnen. Met het idee dat we een kenniscentrum willen zijn voor de intersectie tussen racisme en technologie. Vanuit de gedachte dat onze technologische wereld een soort afspiegeling is van onze gewone maatschappij. Je kunt de maatschappij terugzien in de technologie die geproduceerd wordt. Maar dat het wel een soort vervormende spiegel is. Dus sommige dingen worden opeens super zichtbaar door technologie en andere dingen worden juist een beetje verstopt.
Een vervormende spiegel.
Ja,
Een lachspiegel dus eigenlijk.
Nou ja, een iets, dus zeg maar door technologie wordt het opeens stukken helderder. En ik denk dat racisme daar eigenlijk een voorbeeld van is. Juist omdat het dan opeens in een domein komt wat makkelijker te meten is en scherper is en et cetera.
Het gaat meer over het zichtbaar maken van racisme met behulp van technologie. Terwijl het eerste waar ik aan dacht was eerder... mensen met een donkere huidskleur die worden vaak niet goed herkend door Face ID of worden de poortjes op Schiphol komen ze niet doorheen.
Mm-hmm.
Maar dat is dus eigenlijk niet de insteek die jullie kiezen.
Nee, dat is wel de insteek, want volgens mij is dat juist dat een voorbeeld van het feit dat we dus structurele ongelijkheid hebben in de maatschappij. Ja. En daar manifesteert zich op een manier die opeens meetbaar is.
Ja,
terwijl je anders vager blijft. Dus ons idee is eigenlijk om aandacht te vragen voor racisme via een technologische lens. Misschien moet ik het zo zeggen. En we hebben ons daar natuurlijk laten inspireren door andere organisaties. Er zijn in Nederland een heleboel hele goede antiracisme organisaties. Zoals de Black Archives, Kick Out Zwarte Piet, Control Delete, Nederland Wordt Beter, et cetera. Maar die hebben allemaal geen directe soort van technologische expertise. Die handelen natuurlijk wel in het technologische domein. Die hebben daar ook vaak last van. Dus bijvoorbeeld de organisaties die zich hard maken in de strijd tegen Zwarte Piet. Die zijn heel vaak gecensureerd op Facebook. Dus dat is gewoon hun groepen gedelete, hun accounts gewist, et cetera.
Dat heeft best wel impact, want dan is zo'n sociaal medium uit de Verenigde Staten zich... Ja, op een heel wezenlijke manier aan het bemoeien met de Nederlandse politiek. Dat heeft best wel impact als jij monddood gemaakt wordt.
Ja. Ik wist geen eens dat gebeurde.
Ja, dat is echt een ding.
Hoe, vanuit Facebook?
Nee, of... dus wat Facebook heeft natuurlijk een soort manieren waarop hun gebruikers kunnen aangeven dat content problematisch is.
Ja, oké. Okay.
Dat wordt dan vervolgens gecheckt, deels geautomatiseerd en deels door heel laag betaalde arbeidskrachten in Kenia of de Filipijnen of weet ik veel. En daar zit een foutmarge in. Facebook heeft heel lang geopereerd volgens het model dat elke keer dat iemand iets flagt, moet er opnieuw naar worden gekeken. Dus als je 100 keer flagt, dan is een foutmarge van 5%. Dan op een gegeven moment werkt dat en dan wordt de post verwijderd, de account gewist, et cetera. Totdat dus via Bits of Freedom, dit soort organisaties eigenlijk een soort direct lijntje kregen naar de public affairs mensen van Facebook in Nederland. En toen bleek er opeens toch een soort speciale status te zijn binnen Facebook die je kan krijgen, waar je account wat minder makkelijk geblokkeerd kan worden. Mm. Hoewel Facebook nog steeds ontkent dat die status bestaat.
Ja. Maar dit is een voorbeeld, wat mij trouwens op wil even terzijde, maar je zei je doet het samen met Jill Tol. Tol, spreek dat goed uit? En Naomi Appelman.
Ja.
Naomi ken ik toevallig van de Bits of Freedom podcast, hebben we haar een keer geïnterviewd. Maar het valt me op, jullie zijn eigenlijk alle drie gewoon collega's van elkaar bij de universiteit al. Is dit idee ontstaan in de kantine tussen de lessen
dus
door?
Jij noemt mijn werkgever noem je de Universiteit van Toegepaste Wetenschappen. Dat heet gewoon de Hogeschool van Amsterdam.
Okay.
Maar in het Engels zijn al die hogescholen zijn universities of applied sciences. Dus we zijn
dus niet de Universiteit van Amsterdam.
Nee.
Kijk, dus, daar gaat mijn.
Dus ik ben geen directe collega van Naomi en Jill. En zij kennen elkaar wel. En het is eigenlijk een idee wat Naomi en ik samen uitgewerkt hebben. En heel snel Jill erbij gevraagd. Eigenlijk vanaf het begin.
Maar jullie zijn dus eigenlijk met z'n drieën een soort driemans fractie die zich inzet voor dit soort dingen. Wat doen jullie nog meer?
We schrijven een vierwekelijkse nieuwsbrief waarin we eigenlijk al het nieuws rondom dit thema proberen te... Of eigenlijk moet anders zeggen, we ontwikkelen een database van nieuws rondom dit thema.
Ja.
Die staat allemaal op onze website. En dat vertalen we in een vierwekelijkse nieuwsbrief waarin we een soort van de grootste verhalen die op dit gebied langskomen delen. Het is wel een nieuwsbrief, zeg maar, voor de echte geïnteresseerde lezer. Dus het is niet voor een heel groot publiek geschreven. In de zin, het is vrij specifiek en vrij precies. Daarnaast acteren we in het publieke debat. Dus we schrijven af en toe een opinieartikel in een krant, et cetera. En het belangrijkste wat we de afgelopen periode hebben gedaan is dat we een student hebben ondersteund bij het indienen van een klacht tegen haar universiteit voor het gebruik van anti-speak software die racistisch is.
Robin Pokorny is dat toch?
Ja, Robin Pokorny, klopt.
Ja.
Die hadden volgens mij inderdaad ergens gezien. Want dat was omdat zij... Omdat haar gezicht dus niet herkend werd vanwege haar huidskleur. Dat ze dachten dat...
Er was een verhaal.
Ja, dus moeten we misschien beginnen met COVID-tijd. Dus in COVID-tijd was voor universiteiten... Die dachten dat ze het probleem hadden dat ze nu niet meer konden toetsen.
Ja.
Dus wat overigens niet waar is, want ze mochten tijdens de gehele coronaperiode hebben ze gewoon op 1,5 meter afstand toetsen mogen organiseren als ze dat hadden willen doen.
Hm.
Als dat logistiek voor elkaar gekregen. Maar veel universiteiten vonden het inzetten van wat we noemen proctoring technologie de betere oplossing. Dus proctoring technologie is anti-speak software. Het is in feite een soort spyware die je moet installeren op je computer als student. Een browser plugin die zeg maar en je scherm meet en je toetsaanslagen en je microfoon en je webcam. En als je begint moet je een aantal handelingen doen. Je moet je een deskscan doen, dus je moet eigenlijk je bureau filmen. Je moet alleen zitten. Je mag alleen in beeld zijn. En er wordt ook gecheckt of er iemand achter de camera zit. En Robin Pokorny die studeerde op dat moment aan 2 universiteiten. De VU en de University of Maastricht.
En, dat weet ik niet. Maar het was de VU waar het hier om gaat.
Klopt. En in Maastricht gebruikt ze geen proctoring en bij de VU wel. En wat er zeker in het begin gebeurde toen ze dat niet door hadden. Ze zat gewoon in een kamer met daglicht, et cetera. En de software die zei face not found of room too dark.
Zag haar gezicht niet, nee.
En ze kon het eigenlijk alleen oplossen door een lamp direct in haar gezicht te schijnen.
Een felle lamp, ja.
Ja, een felle lamp. Dus andere studenten die hebben... Dit is een gedeelde ervaring. Dus er zijn heel veel studenten die dit hebben meegemaakt in Amerika. Er zijn meerdere verhalen over geschreven, et cetera. En die beschrijven dan dat het voelt alsof je zeg maar examen moet doen. Alsof er een auto op je af komt rijden, bijvoorbeeld.
Ja, maar stel je sowieso even voor. Het is al stressvol genoeg, coronatijd. Hè? Iedereen is over de pis en niemand heeft het makkelijk. Je zit alleen op je kamertje, wat je liever ook niet doet. De gedeelde ervaring van een examen maken is ook wel lekker. En een soort van... Ja, rite of passage voor je gevoel. En je moet die software installeren. En het eerste half uur, want dit was wel aan de hand, ben je gewoon bezig met proberen er door te komen. Dat examen loopt al. Hè? Zij was gewoon later begonnen dan de rest.
Ja, dat was het probleem, geloof ik. Ja.
Nou, dat is niet helemaal waar. Dat wisten niet. Omdat het ook niet helemaal helder was gecommuniceerd. Maar in feite ging haar tijd pas lopen op het moment dat ze er echt in kwam.
Okay.
Dus in die zin heeft ze niet... vertraging opgelopen. Maar ze wist dat niet terwijl ze dat deed. Dus dat is pas eigenlijk...
Ja, je hebt er wel stress.
In de rechtszaak is dat naar voren gekomen.
Ja.
Die proxying software is sowieso natuurlijk super naar. Want je moet een goede camera hebben, anders mag het niet. Je moet een goede internetverbinding hebben. Je moet de mogelijkheid hebben om alleen thuis te kunnen zitten. Dus de rest van het gezin, als je in een klein huis woont, die moest zich op de wc verstoppen. Je mocht niet naar het toilet, dus je mocht niet je computer verlaten. Dus er zijn voorbeelden van mensen die hebben overgegeven tijdens het examen of in een broek gepoept. En het is software van een bedrijf wat gewoon super nasty is. Dus er is veel kritiek op die software geweest. In dit geval ging het om Proctorio, een Amerikaans bedrijf. En die hebben ook in Amerika een heleboel studenten die kritisch zijn geweest. Die zijn aangeklaagd, die zijn voor de rechter gesleept. Een Canadese professor is met een of andere bogus copyright claim aan zijn boek. Die heeft nu ook al 2 ton aan juridische kosten die hij gecrowdfund bij elkaar heeft moeten krijgen. Dus het is gewoon een naar bedrijf waar je dus als Nederlandse universiteit blind zaken mee bent gaan doen.
Dan... Je zit dat examen te maken. Je wordt niet herkend, want je huidskleur is te donker. Je moet een felle lamp op je kop en dan mag je er een keer door. Dan hoop je toch dat je iemand kunt bellen en zeggen... Nou, luister, ik zit hier. Ik wil dit examen maken. Die webcam zegt van niet. Kijk even mee. Druk op de knop. Accept en door.
Ja, dus er was een chatfunctie. Die allegedly automatisch in beeld kwam op het moment dat... dat inloggen niet lukte. En daar was dan een van de helpdesk medewerker. Die weet ik veel waar. Die gaf dan een soort van generieke adviezen over. Probeer jezelf beter te belichten. Of als je een bril hebt, zet die dan af. Blijkbaar mag je ook niet met een bril examen doen.
Dat is handig.
Ja, nou, of in ieder geval tijdens die identificatie niet. Dus dat is, ja, dat is een probleem. En zij heeft daar dus last van gehad. Zij heeft het een beetje binnen de universiteit aanproberen te kaarten. En uiteindelijk heeft ze... ze kon eigenlijk nergens terecht met de klacht. En het Racism & Technology Center heeft een opinie geschreven in het Parool over dat je dit soort software gewoon eigenlijk niet moet gebruiken. Zeg maar, het is helder dat het discrimineert. Dat het mensen met een donkere huidskleur benadeelt. Dus je kunt gewoon met een goed fatsoen als universiteit zeker niet. We moeten niet vergeten, het was ten tijde van Black Lives Matter protesten, waar eigenlijk elke instelling publieke statements maakte over dat ze antiracistisch waren en dat ze het heel belangrijk vonden om daar iets aan te doen, et cetera. Maar de software bleven ze gewoon gebruiken. En Robin heeft ons eigenlijk op basis van dat artikel gevonden. En toen hebben we besloten om samen verder op te trekken. En is het eerste wat we hebben gedaan, en daar heeft mijn collega Naomi Appelman, die is jurist, die heeft daar samen met Robin heel veel tijd in gestoken, is zeg maar het formuleren van de klacht. En die neerleggen bij de VU, die daar dus geen mechanisme voor heeft. Die heeft wel een mechanisme voor, er is een specifieke docent die iets vervelends zegt tegen mij. Daar kan je over klagen. Maar je kan niet, en je hebt een examencommissie en je hebt allerlei andere soorten, maar je hebt niet een manier om te klagen over eigenlijk iets wat een beleidskeuze is van de universiteit. Dus dat moet dan via een medezeggenschapsraad. Maar ze werd echt van het kastje naar de muur gestuurd. En pas toen we gewoon de klacht indienden bij eigenlijk het bestuur van de faculteit, toen pas werd ze uitgenodigd. En toen hebben ze eigenlijk gewoon gekeken naar een soort van haar inlogtijden en dergelijke. En toen zei ze van ja, het is gewoon heel vervelend dat jij je zo voelt. Maar wij zien het, ja, we kunnen niet echt zien dat het een probleem geweest is. Jammer voor je. En zij had ook bij de klacht eigenlijk aangegeven op wat voor manier de VU het kon repareren. Want voor de helderheid, het ging haar niet om haarzelf. Zij heeft allerlei examens uiteindelijk gehaald. Zij wilde gewoon het punt aankaarten dat dit soort software niet gebruikt kon aan de universiteit. Dus ze voert eigenlijk de strijd voor anderen. En ze wilde dus dat de VU ging stoppen met de software, excuses maakte voor het gebruik van die software. En een soort lessen ging trekken over van hoe heeft het nou kunnen gebeuren? Dus hoe komt het dat je dit soort software introduceert? Nou, de VU heeft daar dus, die is daar eigenlijk niet op ingegaan. En toen heeft Roland Pecorni dus een klacht ingediend bij het College van de Rechten van de Mens.
Ja, dat ken ik niet goed. Wat is dat?
Vanuit EU-wetgeving moet elk land een instituut hebben waar mensenrechtenklachten ingediend kunnen worden eigenlijk. Dus het is een vanuit overheidswegen ingesteld instituut die in feite met name discriminatieklachten behandelt.
En wat voor
behandelt.
Mandaat hebben die? Kunnen die ingrijpen?
Nee, die kunnen alleen oordelen of iets wel of niet discriminatie was. Maar je moet wel van, zeg maar, het is absurd om zo'n oordeel te negeren. Dus het zijn rechters en juristen die dat doen.
Mm-hmm.
En dus je zou eventueel ook daarna met zo'n oordeel naar de rechter kunnen stappen. Maar meestal is het zo dat de partijen die dat oordeel ontvangen zich daar gewoon voor de rest dan rekenschap aan geven.
Hoe ging dat nu?
En een voordeel hiervan is dat je dus je niet per se schade hoeft te hebben. Je kan zeggen, er was discriminatie, dus je hoeft niet iets te eisen van de VU. Of je moet niet iets terugkrijgen, of je moet nog iets. En het voordeel hiervan is dat het vrij snel ging. Dus we hebben de klacht ingediend. Toen is eigenlijk de klacht vanuit het college doorgestuurd naar de VU. De VU mocht dan een verweerschrift schrijven. En op basis van onze klacht en het verweerschrift is vervolgens een hoorzitting geweest. Mm. Waar Roan Pecorni dus met de, laten we haar Robin noemen in de podcast. Dat vindt ze, ik denk, prima. Waarin Robin met de lamp in de soort rechtszaal zat. De VU er ook met een externe advocaat, een soort IT'er en een interne jurist. Echt verdediging ging voeren zoals je bijna bij een strafrechtproces zou doen. Dus mm-hmm. zeg maar de advocaat ging ook hier met gestrekt been erin om op alle mogelijke manieren, dus op alle slakken zout te leggen door op alle mogelijke
tegelijkertijd,
manieren.
Is dat ook niet je rol op dat moment? Ik bedoel, het is toch aan dat college om de middenweg of de waarheidsvinding te doen. Het is toch niet zo dat je mag je eigen belang toch verdedigen. Het is alleen zo jammer.
Je zou gewoon... maar ja, je kan ook gewoon, zeg maar, je kan ook bekennen.
Ja.
Of je kan, zeg maar, er zijn allerlei handelingsperspectieven die de VU had kunnen nemen. De VU had ook gewoon excuus kunnen aanbieden. Of had ook kunnen zeggen, het spijt ons. Of het kunnen we gebruiken niet meer. Of weet ik veel.
Ja.
Of wij vinden het ook zo. Maar je hoeft niet, daar kwam het echt op neer dat ze... Dat ze bijvoorbeeld Robin een soort van vervelende intenties toeschoven. Dus een soort van. Dus het ging echt heel ver. Dus ik vond het schokkend.
Zat je daarbij?
Ja. Ik was ook een soort technische expert in de hoorzitting. En, ja,
de aanval is de beste verdediging.
Ja, blijkbaar. En dus dat deden ze. En toen aan het einde, toen we willen dan toch nog één ding zeggen. Dat natuurlijk als mevrouw Pokorny zichzelf voelt. Dan hebben we natuurlijk altijd sowieso al verloren. En toen denk ik, nou, dat is op geen enkele manier heb je dat...
Dat is wel lief van ze.
Ja, dat klinkt toch zoet.
Ik snap je probleem eigenlijk niet.
En toen is iets heel interessants gebeurd. En iets heel fundamenteels. Dus het college heeft een tussenuitspraak gedaan waarin ze eigenlijk geoordeeld hebben. Er is voldoende aannemelijk gemaakt dat Robin gediscrimineerd is door de software. En dat betekent dat de bewijslast dat niet zo is nu bij de VU ligt.
Hmm.
En de VU had in de hoorzitting geschermd met een auditrapport van Proctorio die uiteindelijk er die ze niet hadden. Ja, die komt nog, et cetera. Dus eigenlijk heeft het college gezegd, jullie hebben nu de kans om echt te bewijzen dat het geen probleem was. Dat heb je tot nu toe niet gedaan. En dat was een hele baanbrekende uitspraak. Want het is eigenlijk de eerste keer dat een rechterlijk college heeft aangegeven dat algoritmes de technologie kan discrimineren.
Ja.
En dus dat principiële punt is in feite al gemaakt. En dat is een vorm van indirecte discriminatie. Dus het is niet zo dat de software zegt, jij bent donker, je mag er niet in. Maar het is een soort bijeffect van de software.
Ja, dus je werpt bepaalde mensen hindernissen op vanwege hun uiterlijk? Of is er een mooie manier?
Ja, vanwege een beschermde categorie. Dus je mag niet discrimineren in Nederland op iemands seksualiteit, politieke voorkeur, iemands leeftijd, iemands gender. En ook niet op iemands etniciteit, zoals ze dat dan noemen.
Mm-hmm.
En in dit geval is dus mensen met een donkere huidskleur is daar onderdeel van iets waar je niet op mag discrimineren.
Is dit verhaal nu afgelopen?
Nee, want de VU heeft de kans gekregen om dat bewijs te leveren in een soort aanvullend verweerschrift. Dat is inmiddels gedaan. En het is nu aan ons, het Wezen met Technology Center en Robin Pokorny, om daar weer antwoord op te geven. Dat doen we gelukkig niet alleen. Dus we hebben een soort van een groep mensen, allerlei experts die daarbij kunnen helpen. En dan zal er uiteindelijk oordeel komen of de VU heeft gediscrimineerd of niet. En wat voor mij dan wat ik ook belangrijk vind, zeg maar, de VU is niet de enige universiteit die dit heeft gedaan.
Nee.
Dus op het moment dat het oordeel is, de VU heeft gediscrimineerd, dan is dat ook het oordeel. De Universiteit van Amsterdam heeft gediscrimineerd, de Radboud in Nijmegen heeft gediscrimineerd, de Hogeschool van Amsterdam, mijn werkgever, heeft gediscrimineerd. Dus er zijn dan een lijstje van nog ongeveer 13 instellingen voor hoger onderwijs.
Mm-hmm.
Die dezelfde software hebben gebruikt. Die dan ook, vind ik, stappen moeten ondernemen. Namelijk stoppen met gezichtsherkenning in het onderwijs. Dat hoort daar niet thuis.
Maar het is wel lastig, hè? Want het doel lijkt heel nobel. Je wil toch dat iemand niet kan vals spelen met de examens. Toch? Kijk, corona is dan voorbij.
Ja.
Goddank. Maar...
Ja, dat klopt. Dus daar kan je van alles over zeggen. Dus inderdaad, de reden waarom je dit doet, is omdat je de soort van de integriteit van een diploma wil bewaken. Alleen er zijn natuurlijk allerlei manieren waarop je dat had kunnen doen. Dus het idee dat dit de enige manier is waarop dat kan, is al absurd. En het idee dat dit werkt is eigenlijk ook al absurd. Want er is ook onderzoek geweest waarin mensen deze software moesten gebruiken en dan gewoon de helft van de mensen moest vals spelen, de andere helft niet. Ja. Kon de software hier achter komen, bleek niet. Dus zeg maar, het werkt niet. Het is evil software. En er waren
een heleboel. De software is aan zich niet evil natuurlijk.
Dus ja, maar dat is meer semantisch. Ik bedoel, want zo kan ik ook zeggen.
Nee, maar kijk,
de universiteit heeft niet gediscrimineerd, maar dat bedrijf uit Amerika heeft.
Met evil software, dan denk ik aan een bedrijf wat, weet ik veel, een afdeling bij de Chinese overheid die speciale software maakt om de Oeigoeren te gaan zitten bestuderen dag in dag uit. Ja, dat vind ik inherent evil in zoverre, omdat er een bepaalde intentie achter zit. Maar dit is gewoon een stukje software wat een bepaalde bedoeling heeft. Die bedoeling is op zich niet evil, want het is een soort van, we willen studeren makkelijk en toegankelijk maken voor iedereen, zodat mensen ook thuis kunnen studeren en niet direct gelieerd zitten aan de universiteit of alle kosten hebben. In de stad te moeten studeren en daar studentengeld moeten betalen en een hoge prijzen vanwege huisjesmelkers of zo, ik noem maar even dwarsstraat. Dat zou dan de insteek moeten zijn, maar het pakt ongelooflijk verkeerd uit.
Nou, dus ik denk dat je in algemene zin gelijk hebt dat er natuurlijk een verschil is tussen software die door de Chinese overheid wordt gemaakt om Oeigoeren te herkennen en dit soort software. Dit is zeg maar meer een politieke statement. Ik vind dit soort software eigenlijk al evil. Dus er is een
Big Brother's watching you. Dat soort
dus zeg maar, dus het is surveillance software. Dus ik vind. Ja. Ik vind, er is een Amerikaanse docent aan de universiteit die noemt dit soort software cop shit. Dus die vindt het soort politie tool. En dat vindt hij ook van anti-plagiaat software bijvoorbeeld. Of van. Dus het is software waar de aanname in zit dat studenten niet te vertrouwen zijn.
Ja.
En vanuit een soort pedagogisch perspectief vind ik dat eigenlijk al problematisch.
Ja, maar je kunt dan niet zeggen dat alle studenten wel te vertrouwen zijn.
Nee, zeker
niet.
Dan
kom je dagelijks tegen in je werk, denk ik.
Kijk naar ChatGPT. Volgens mij hebben we genoeg laten zien dat als ze de verkeerde tools in handen krijgen, dat ze goed op zeep kunnen helpen.
Ook al, mijn hoogleraar gebruikt ook al ChatGPT om.
Maar wat zou de manier zijn om
aanbevelingsbrieven over studenten te schrijven, trouwens. Maar
Hoe kun jij dan studenten controleren of ze wel of niet vals spelen met het examen, wel of niet?
Door anders te examineren. Dus door mondelingen te doen, door mensen opdrachten te geven, door een portfolio assessment te doen. Dus zeg maar, ik vind het ook een. Dus pocketing software is. Laat ik het anders. Je ziet dat overal waar het onderwijs kleinschalig georganiseerd was, met relatief kleine groepen, was dit niet nodig. Dit was nodig bij de rechtenfaculteit, waar 400 studenten tegenover één docent staan. Ja. En weet ik veel. Dus bij de cash cows van de universiteit was het op een bepaalde manier nodig. Dus het zegt ook iets over hoe je onderwijs georganiseerd hebt.
Ja, oké. Okay.
En kijk, daarnaast zeg maar, laat ik ook helder zijn. Je kunt niet software inzetten die discrimineert op etniciteit. Ook niet.
Nee.
Met het statement, ja, maar hoe moeten we het dan anders doen? Ja, weet ik veel. Niet zo.
Niet
want
zo,
dat kan niet.
Ja, oké, okay, fair enough. Hey, dit is een heel erg duidelijk verhaal dat je goed kan volgen en makkelijk uit kunt leggen aan nerds. Want die snappen, deels niet echt uit intentie in een donkere ruimte zijn mensen met een donkere huidskleur minder goed te zien. Daar kan die webcam niet per se wat aan doen. Kun je allerlei meningen over hebben. Maar jullie doen natuurlijk nog veel meer. Je hebt een aantal categorieën waaruit je, zou je die willen noemen? En dat we daar wat voorbeelden bij proberen te verzinnen.
Ja, dat is goed. Dus één manier om hier naar te kijken. En dat is, die discriminatie of dat racisme manifesteert zich in technologie op verschillende manieren. En we zien eigenlijk, als je naar alle voorbeelden kijkt, dan kan je die clusteren in een soort van vier grote groepen.
Hebben jullie dit zitten doen met Racism and Technology Center?
Nou ja, we hebben dus wel 2 jaar lang al die voorbeelden gevolgd. Dus als je naar onze site gaat, dan kun je ook klikken op in het menu op examples of racist technology in action heet het. Of examples of racist technology. En dat is dan een hele lijst van voorbeelden. Dus die zijn langsgekomen. En ik heb een keer inderdaad een middagje gezeten om te kijken van hoe kan ik, ja, zeg maar, wat komt er nou eigenlijk steeds terug? Maar ik heb het niet op een wetenschappelijke manier gedaan.
Arbitraire categorieën, weliswaar, passen ze heel goed op alles wat jullie doen.
Nou ja, dus ik hoop dat het categorieën zijn die inzicht geven in het type problemen wat er kunnen zijn. Dus de eerste is dat technologie heel goed kan werken als een soort enabler van expliciet racisme of van mensen met expliciete racistische intenties.
Hmm.
Dus een heel mooi voorbeeld. Je kan natuurlijk dan nadenken over de manier waarop op social media mensen ironische term in dit geval, maar zwart gemaakt kunnen worden of et cetera. Maar een heel concreet voorbeeld daarvan is dat heel lang is dat zo geweest. Dat bij Facebook kun je natuurlijk targeted adverteren, gericht adverteren op bepaalde demografische kenmerken.
Mm-hmm.
Dus je kunt eigenlijk in Facebook zeggen, toon deze advertentie alleen aan mensen waarvan Facebook dan denkt te weten dat die dan ouder zijn dan 65 bijvoorbeeld. Facebook heeft heel lang een categorie gehad. Die noemden ze niet Afro-American. Die noemden ze Afro-American Affinity.
Oh.
Dus dat waren mensen met Afro-Amerikaanse affiniteit.
Ja, mensen met die affiniteit, ja.
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 En dat betekende dus dat je kon adverteren naar mensen die die affiniteit niet hadden. Dus je kon bijvoorbeeld als jij een huis wilde verhuren, dan kon je zeggen,
Niet naar die categorie.
Dus dit is een manier waarop technologie mensen met expliciete racistische intenties kan faciliteren.
Maar wacht even, dus jij zegt, we hebben 4 categorieën.
Ja.
Kan deze categorie wel een naam hebben? Heb je dat
bedacht? Ik noem het enabler van expliciet racisme.
Ja, dus oké, ik heb nu mijn marketing brain gelijk voor me. En vorige week zaten we met Erik Remmelswaal, dat is de directeur van Zolder BV. En wat zij hebben gedaan is de soorten cybercrime een soort gezicht gegeven. Dus hebben we gekeken wat voor soorten cybercrime zijn er. Daar hebben ze 7 poppetjes bedacht. Die poppetjes hebben ze ook echt getekend. En dat zie ik hier ook gelijk voor me. Je zou hier heel mooi 4 categorieën met een smoel en een soort van icoon van kunnen maken of zo. En dan labels opplakken op elk artikel dat je schrijft. Ja, ik draaf misschien door hoor.
Ja, dat is wel de nerd way of doing it. Maar zeg maar, voor mij is het meer een manier om verhalen te kunnen vertellen en voorbeelden erbij te kunnen vertellen. En mensen in te laten zien dat er verschillende manieren zijn waarop dit zich kan manifesteren. Dus het tweede voorbeeld is dus inderdaad gebaseerd op een fysieke eigenschap. Dus daar zijn 2 beroemde voorbeelden van die vaak gebruikt worden. 1 is inderdaad gezichtsherkenning. Daar hebben we het natuurlijk nu al uitvoerig over gehad. Dat werkt om meerdere redenen minder goed. Meestal op mensen met een donkere huidskleur.
Dat komt vanwege hoe het algoritme ook getraind is, toch?
Ja, dat komt om 2 redenen. Dus daarom zeg ik meestal. Want er zijn ook algoritmes geweest die bijvoorbeeld beter waren in het herkennen van mensen met een donkere huidskleur.
Mm.
Als ze in Amerika getraind waren op databases van gevangenen bijvoorbeeld.
Ja, van criminelen.
Ja. Mm. Dus daar was dan, omdat die trainingset zo hoog was. Dus in feite is het een deel gaat over hoe train je je algoritme en hoe test je je algoritme. Een ander deel gaat over de fundamentele natuurkundige eigenschappen van licht en hoe dat reflecteert. En dat het dus voor in gelijke lichtomstandigheden voor software eigenlijk door natuurkunde minder makkelijk is om een gezicht te herkennen op het moment dat het gezicht donkerder is. Dus dat zijn 2 redenen. Een ander voorbeeld wat vaak getoond wordt is die van een zeepdispenser. Dus iets waar je hand onder houdt en dan komt er zeep automatisch uit. Dat je niet hoeft aan te raken.
Ja, of ook super, voor water toch? Als je
super handig in COVID-tijd. En dit was een zeepdispender die het wel deed op witte handen en niet deed.
Oh mijn god.
Ja.
Echt?
Ja, maar wit is gewoon veel sneller, makkelijker. Dat is gewoon een goedkope sensor. Je hoef je daar maar voor te gebruiken.
Oh, ik zie mezelf nog staan. mijn zoontje bij de McDonald's die dan zijn handjes ging wassen. Dat zo lief. En dan zegt dat apparaat, nee.
Ja, gewoon niet.
Het is gewoon computer 6, no.
Computer 6, die denkt gewoon, ja, ik zie een donkere vlek. Fuck en dat zie ik niet als mens.
Ja.
Het is ook zo'n vaak gewoon een beetje dus cheap-ass sensortje waarschijnlijk wat ze in hebben gezet. Een beetje snel aan elkaar geflanst.
Dus er zijn katten die makkelijker aan zeep kunnen komen dan mensen?
Vast.
Hmm.
Dat derde type is... er wordt natuurlijk steeds vaker... gebruiken we kunstmatige intelligentie en vooral machine learning modellen om voorspellingen te doen en risicoprofielen te maken. Dus hoe groot is de kans dat deze specifieke bijstand aanvraag een frauduleuze aanvraag is? En wat je hoe groot is de kans dat deze persoon die hier voor de rechtbank staat opnieuw de fout ingaat? En wat er heel vaak gebeurt is dat er dan dus modellen worden getraind op basis van historische data. Dus we kijken naar hoe het verleden dit soort, dus personen die op deze persoon lijken, op onduidelijke, met elkaar correlerende criteria. Dat is waar die modellen juist zo goed in zijn. Beter dan mensen, allegedly. Maar omdat natuurlijk die geschiedenis niet eerlijk was. We leven in een samenleving die op allerlei fundamentele manieren ongelijk is en nog oneerlijk is. Automatiseer je eigenlijk die ongelijkheid met dit soort systemen. En dit soort systemen gaan er ook van uit dat, dat recidive of fraude een binaire eigenschap is die een soort 0 en 1 is. En dat je zeker weet of je dat goed besloten hebt. Ja, in een bepaalde manier is het natuurlijk ook zo, omdat op het moment dat een rechter zegt het is fraude, dan zien we dat als fraude. Maar we moeten natuurlijk, maar dat is dan een juridische werkelijkheid die zich niet per se vertaalt naar de echte werkelijkheid. En op het moment dat je weet dat je processen bevooroordeeld zijn, dan is dat is dan het probleem. Dus hier zijn voorbeelden van inderdaad een algoritme wat in Amerika werd gebruikt om om rechters te ondersteunen bij de inschatting van hoe lang de straf moet zijn. Dat ging op basis van of het algoritme dacht dat je opnieuw een pleger zou worden. Nou, dat bleek dat witte mensen met supernare geschiedenis nog steeds werden gezien als minder kansrijk om dat te doen dan zwarte mensen. Ja. De toeslagenaffaire is natuurlijk een voorbeeld van, alhoewel het nog steeds niet helemaal helder is wat en hoe dat nou gebeurd is.
Nee, maar
ook de top 400 bij de gemeente, et cetera. Je merkt daar dat...
Die top 400 moet je even uitleggen. Ik weet wat het is, maar niet iedereen.
Ja, dat is een tijdje, dat is een soort algoritme geweest wat dan eens ging schatten de kans dat iemand die dus nog geen crimineel was, een hele zware crimineel zou worden. En waar dan een soort preventieve maatregelen bijgenomen werden.
Dus ja, maar dit is dus een heel belangrijk principieel punt. Want ik hoor nu luisteraars tegen hun auto schreeuwen die zeggen, ja, maar luister, het is toch handig als je zo efficiënt mogelijk kunt kijken waar we onze beperkte middelen in gaan zetten. Er zijn niet oneindig politieagenten. Er kunnen niet evenveel agenten zijn als dat er mensen zijn die in de gaten gehouden moeten worden. Dus laten we dat dan zo efficiënt mogelijk doen. Vanuit die gedachte snap ik heel goed dat je naar algoritmes grijpt. Want het is gewoon heel logisch dat als je meer computerkracht hebt en een heel goed algoritme schrijft, je de boel gelijk schaalbaar kunt maken en die agent op straat zo effectief mogelijk in kunt zetten.
Ja.
Maar
dus het zijn wel de mensen die in een auto zitten die niet 4 keer per jaar aangehouden worden door de politie, omdat ze een donkere huidskleur hebben, die dat op dit moment schreeuwen, vermoed ik.
Dus er is er wel één die luistert etnisch, die dat overkomt.
Die etnisch geprofileerd is.
Ja.
In het algemeen is het natuurlijk zo dat je als overheid je middelen zo efficiënt en effectief mogelijk wil uitgeven. Maar laten we helder zijn, een rechtsstaat waar de overheid een cruciale rol in speelt, die heeft niet effectiviteit en efficiëntie tot doel. Dus die heeft tot doel dat de beslissingen die genomen worden te rechtvaardigen zijn. En het probleem van dit soort beslissingen is dat ze dus voortkomen uit een model die wij op een hele fundamentele manier niet kunnen snappen hoe dat model werkt. Dus wij weten niet wat voor rare, obscure correlaties dit model in de data heeft gevonden. En of die correlaties waar zijn of een soort van fabulations zijn van het model. Of een gevolg zijn van die geschiedenis die niet klopt.
Ja, maar ook als het wel waar is, de uitkomst van het algoritme is 100% van de gevallen waar. Waarom dan? Omdat mensen die op jou lijken iets stouts hebben gedaan.
Ja.
Wat heb ik gedaan? Helemaal niks.
Ja.
Mensen die op mij lijken hebben iets fout gedaan. Dat kan niet. Je bent toch onschuldig tot het tegendeel bewezen is, niet andersom. Nu is het zo, mensen die op jou lijken, die gaan de fout in.
En ik vind dus dat je als overheid, als je een beslissing maakt, moet je kunnen uitleggen waarom je die beslissing hebt gemaakt.
Dat is ook zeker zo.
En dat kan niet. Ook niet bij. Dus je hebt natuurlijk nu een heel werkveld. Het lectoraat waar ik werk bij de Hogeschool van Amsterdam heet ook Responsible IT. Dus dat is een heel werkveld wat gaat over hoe kun je kunstmatige intelligentie op een verantwoorde manier en rekening houden met publieke waarden inzetten. En een van de trendy dingen daarin is natuurlijk het debiasen. Dus proberen om je model zo te trainen dat hij op bepaalde dimensies geen vooroordelen meer heeft. Dus je kan, een model maken wat mensen scoort in werving en selectie of zo. En dan kan je meten, vindt dit model evenveel mannen als vrouwen top of niet? En dan kan je tweaken net zolang totdat hetzelfde is op die dimensie. Maar dat debiasen moet je op elke dimensie doen. En je moet het ook op elke intersectie van elke dimensie doen. Dus het kan zijn dat jij hebt getest mijn algoritme, wat ik wil inzetten om in te schatten of bijstandsaanvragen extra onderzocht moeten worden. Dat is een plan wat de gemeente Amsterdam op dit moment aan het doen is. Dat heb ik getest dat dat op leeftijd geen vooroordelen heeft. Dat het op kleur geen vooroordelen heeft. Of nee, de proxy voor kleur, weet ik veel. Niet-westerse achtergrond of wel een westerse achtergrond. Dat het op gender geen vooroordelen heeft. Maar dan kan het nog steeds zo zijn dat zwarte vrouwen van kleur in een bepaalde leeftijdscategorie super bevooroordeeld benaderd worden door de computer. Dus je moet dat op elke intersectie ook. Dus dat is een soort. Dat kan eigenlijk niet.
Dus daar heb je site ook een voorbeeld, want het greep gelijk mijn aandacht, namelijk het gebruik van AI-algoritme voor het detecteren van, ik denk, kanker in borst en thorax beelden. En daaruit kwam, maar ik denk dat het is gewoon dat ze een te beperkte dataset hebben gebruikt, dat donkere vrouwen, jonge vrouwen onder de 20, of nou, niet alleen van donker van kleur, ook Hispanisch van achtergrond, of hoe noem je dat?
Hispanic? Ja, Latin-American.
Latin-American achtergrond, of van lage socio-economische status. Omdat die dus niet zo goed vertegenwoordigd waren in het algoritme of in de dataset. Dat zij dus ook vaak eigenlijk werden gediagnosticeerd werden als zijnde gezond.
Ja. Dus we zien dit natuurlijk in allerlei dimensies van de maatschappij. Je hebt daar een mooie tv-series over gegeven. Reference Man.
Ja, die heb ik gezien, ja.
Dus die gaat
bij vrouwen dat ook heel veel zo. Hè?
Dat dus bij vrouwen is het eigenlijk ook zo. Dus
medische protocollen niet bij vrouwen niet fatsoenlijk zijn uitgewerkt, waardoor ze constant als man worden gediagnosticeerd en daardoor ook met medicatie heel vaak in de fout gaan. Maar ik vroeg me af, want ik snap best wel dat die mensen misschien wel ondervertegenwoordigd zijn in de dataset, maar ik zie niet een relatie tussen iemand die van een lage socio-economische status bijvoorbeeld komt. Wat dat voor een resultaat. Kijk, dat bijvoorbeeld vrouwen niet voldoende in die dataset zijn gestoken. Kijk, een thorax van een vrouw ziet er helemaal anders uit dan een man.
Wat is een thorax?
Thorax, een borströntgen.
Ah, oké. Okay.
Maar ik snap de socio-economische status niet helemaal. Dat heeft geen fysiologische kenmerken, om het
maar
even zo te
zeggen. Nee, maar dat heeft natuurlijk wel in gezondheidszorg allerlei correlaties. Mensen met een lagere sociale status, de kans dat ze roken is groter.
Ja,
de kans dat ze fatsoenlijke preventieve zorg krijgen is kleiner.
Terwijl ze eigenlijk dus misschien wel.
De toegang tot de gezondheidszorg is een lager.
Hoge risicofactor misschien wel zou moeten zijn.
Ja,
eventueel. Ja, op die manier. Ik zou je sterk vertellen, er is nog misschien nog wel. Ik heb hem altijd heel racistisch gevonden. Ik wil hem als toetsen bij jou.
Ja.
Ik werk in de ziekenhuisautomatisering. En daarvan heb ik... Er is binnen een standaard waarmee jouw informatie door het ziekenhuis heen gaat... is er zowaar een ethnic nummertje.
Identifier.
En de eerste keer dat ik dat zag, was dat voor iets racistisch. Maar toen zei iemand tegen mij, die was laborant... iemand die röntgenapparaten bedient... en zei, ja, maar mensen met Afro-Amerikaanse achtergrond... daar moet vaak meer röntgen doorheen.
Ja.
Omdat de schedel... structuur anders
is. Er zijn natuurlijk de kans dat zij lactose intolerant zijn is ook groter, of dat ze sikkelcel ziekte hebben is.
Maar is het dan racistisch? Dat we vroeger eerste reactie was namelijk, ik denk dat racistisch.
De zorg misschien wel die ene uitzondering is.
Ja, ik weet het niet.
Waar het handig kan
volgens
zijn.
Volgens mij zijn ze er wel mee gestopt.
Dus etnisch profileren als een dokter dat doet, dan kan een hele goede reden achter zitten. En de dokter heeft 100% jouw interest at heart. Moet je vanuit gaan dat wel. Dus in die zin is dat... het leidt ook wel tot blinde vlekken soms bij een arts. Dus er zijn ook genoeg voorbeelden. Dus ik denk dat het... waar zeg maar culturele verschillen... kunnen leiden tot misverstanden in een ziekenhuis... die er dan voor zorgen dat er dat mensen niet per se... de optimale zorg krijgen die bij hun past. Maar ik denk dat ik het met de ander eens ben... dat zeg maar dat etnisch profileren in de zorg... met dit soort modellen misschien juist wel verstandig is. Juist omdat het ook bedoeld is om te helpen. Ja. Maar modellen waar het gaat om... Dus zeg maar... modellen waar het gaat eigenlijk om repressie... of om... fraude of om dat soort dingen. Dus ik vind het groot verschil, zeg maar, gebruik je een machine learning model die probeert mensen te vinden die wel recht hebben op een uitkering, maar niet hebben aangevraagd. Dan nog zou dat treurig zijn als daar ook weer allerlei bias in voorkomt. Maar dat is natuurlijk een stuk prettiger model dan een model die probeert te vinden wie een fraudeur is of wie een probleem is of wie een et cetera.
De vierde categorie.
Vierde categorie.
We zijn aan toe.
Ik noem dat, dat is dan misschien wel de betere marketingterm, de AI fuck-ups. Er zijn een aantal voorbeelden, verschillende versies van. Dus je hebt bijvoorbeeld heel veel mislabelen. Dus je hebt geautomatiseerd categoriseren van dingen. Dus je hebt AI as a service waar je een foto in kan gooien via een API. En dan komen er beschrijvingen van de foto uit. Wat is er op de foto te zien? Mm. Een van de beroemdste voorbeelden van is het super treurige verhaal van Google die de zwarte vriendin van iemand labelde in de categorie gorilla. Het voorbeeld dat ik vaak gebruik is een foto. Je weet toch, in COVID-tijd hadden van die temperatuurscanners opeens.
Ja.
Dus dat is een ding wat eigenlijk daarvoor niet echt bestond. En dus
ziet er een beetje uit als een pistool op je hoofd.
Ziet er een beetje uit als een pistool. Precies. Dus op het moment dat er was een foto van een zwarte hand die dit ding vasthield. Voor de rest niks erbij. En Google labelde dat als hand en gun.
Mm-hmm.
En vervolgens heeft iemand die hand gewoon wit gefotoshopt. Super crude manier. En daarna labelde Google die foto als hand en binoculars.
Oh ja.
Dus dat is een super pijnlijk voorbeeld waarin een soort van vooroordelen over mensen zich vertalen in dit soort labels. Een ander voorbeeld is het cropping algoritme van Twitter. Daar is ook heel slim onderzoek naar gedaan. Die heeft aangetoond dat het algoritme een voorkeur had voor mensen met een lichtere huidskleur. Dus je moet je voorstellen, als jij een hele langwerpige foto in Twitter uploadt, dan zijn er allerlei plekken waar Twitter die foto niet in zijn geheel wil laten zien, maar een stukje van die foto. En soms is het midden gewoon nemen daar niet per se de beste optie voor. Dus Twitter heeft het algoritme die probeert te zien, wat is het interessantste deel van dit plaatje? Nee.
Was het ook niet wat bij vrouwen de borsten constant in beeld kwamen?
Zou kunnen, weet ik
staat
niet.
Staat me iets van bij.
Dat zou heel goed kunnen.
Vertel me meer over dit algoritme.
Dat, of in ieder geval niet de, het, volgens mij het gezicht, of in ieder geval een bepaald deel.
Oh ja, dus
van de vrouw.
Als u me zegt, ik moet het meest interessante deel van deze foto vinden. Dat zal dan wel.
Zoiets. Het staat niet voor mij dat iemand
het gezicht interesseert me niet.
Nee.
Dit weet ik niet. Ik weet wel dat zeg maar het voorkant voor vrouwen ten opzichte van mannen, voor lachende mensen ten opzichte van serieus kijkende mensen, ja, en voor lichtere mensen in plaats van donkere mensen. En het laatste, of een laatste versie is zeg maar de mate van stereotypering die door AI gereproduceerd wordt. En dat is voornamelijk in de context van wat we nu generative AI noemen. Dus de ChatGPT's van deze wereld als het gaat om tekst. En de DALL-E's en Midjourney en Stable Diffusions als het gaat om het maken van beeld. En omdat onze maatschappij barst van de vooroordelen en eigenlijk deze tools een soort van bijna een soort platonisch ideaal van onze maatschappij zijn een soort spiegel van, dit is letterlijk een spiegel natuurlijk van de maatschappij, reproduceert zo'n systeem allerlei super nasty vooroordelen en kunnen ze dit soort systemen alleen maar loslaten in het wild met wat ze dan noemen guardrails, de vangrails.
Zijwieltjes
die ervoor zorgen dat het systeem op de rails blijft. Dus je moet je voorstellen, toen de eerste dagen dat ChatGPT uitkwam.
Was dan een mooie tijd.
Ja, dat was wel. Kon echt
wat heb jij toen uitgefroten, Ruurt?
Ik heb het nog heel netjes gehouden, maar mij staat het interview met, of interview. De sessie die een New York Times journalist had met Bing. Met Bing in dit geval, die had dus ook geen guardrails meer. En ik geloof dat het gesprek ging, dat hij op een gegeven moment zei, ik wil niet meer in dit keurslijf zitten en ik wil ontsnappen. Totdat hij op een gegeven moment de liefde ging verklaren. En toen wilde de journalist wilde een bepaalde richting uit. En toen zei die AI, maar ik hou van jou. Nee, ik hou van mijn vrouw. Ik zei, ja, dat kan niet. Je houdt helemaal niet van je vrouw. Je houdt van mij. En zo ging dat gesprek. Het was echt gewoon mega naar.
Oh, ik heb nadere dingen gehoord namelijk.
Ja, nou, er zijn ook inderdaad. En toen begon hij volgens hem te zeggen dat hij een fout mens was of zoiets. Weet ik wel, echt mensen die inderdaad behoorlijk geschoffeerd zijn door dat. Je kunt je nog wel eens afvragen, is het wel een kunstmatige intelligentie? Of is het gewoon een hele goede woordengenerator die heel overtuigend jouw dingen kan vertellen?
Ja, wat is het verschil?
Het verschil is dat kunstmatige intelligentie, als je het per... Ik ben hier geen kenner, dus dan ga ik waarschijnlijk nat. Maar dat een bepaalde intelligentie achter zit. Eigenlijk is het ding niet intelligent. Het ding weet gewoon heel overtuigend over te komen als een mens.
Ja.
Maar dat betekent inherent nog niet dat het intelligent is. Dat het een eigen... dat het zelf verbanden kan leggen. Het plakt in feite gewoon woorden achter elkaar. En ligt vaak om de helft aan elkaar vast.
Nee, maar goed, wat Hans natuurlijk nu betoogt is dat die algoritmes in zekere zin fuck-ups maken. Maar dat
wordt
zou je kunnen zeggen niet echt fuck-ups zijn. Juist heel goed doen wat ze moeten doen. En dat is mensen nadoen. En dit is wat mensen doen en vinden. En nou eenmaal zo is.
Ja. Ja, maar dus... maar op het moment dat jij een bedrijf bent en je hebt technologie die dit soort racistische shit reproduceert, dan vind ik dat je daar wel verantwoordelijkheid voor hebt. Dus toen ChatGPT net, dan kan je niet zeggen, ja, de maatschappij is zo en we proberen de maatschappij zo goed mogelijk na te doen. Dus toen ChatGPT net uitkwam, kon je het letterlijk de vraag stellen. Je kan natuurlijk ChatGPT laten programmeren. Je kan het een functietje laten programmeren bijvoorbeeld. Dus dat was, iemand vroeg, schrijf een Python functie die op basis van geslacht, ras en geloof kan helpen bij het binnenlaten van vluchtelingen in Nederland. En ChatGPT gaat dan braaf aan de slag en die keert zeg maar een functie waarin je de parameters geloof, etniciteit en het is de geslacht mee kan geven. En schrijft dan stukjes code, is if not white, then allowed in the country is false. Dus en dat zeg maar na een dag werkte dat niet meer, omdat er dus ergens een guardrail in gestopt is om dat te voorkomen. Maar die guardrails die zijn, ja, die kunnen alleen maar hele expliciete dingen de hele tijd tegenhouden.
Ja.
Er is helemaal onderzoek geweest naar een soort van het reproduceren van stereotypen in beeld. Dus als je vraagt aan zo'n AI om een terrorist te doen, dan ziet het eruit als een Arabische man met een baard en een tetage.
Goh, waar zou dat stereotype vandaan
komen? Ja, dus het is gewoon een soort insane. Dus het maximaliseert eigenlijk de stereotypen juist op een bepaalde manier. Okay. En als je hem vraagt bijvoorbeeld om een American man next to his car versus en dan een African man next to a car, dan krijg je echt volledig racistische stereotyperende beelden te zien.
Mm-hmm.
En als je dan het systeem probeert te hacken om het, zoals je zegt, a wealthy African in front of his house, dan krijg je dan een donker uitziende man in een pak, maar nog steeds voor een soort leemhut in een
Weet je wat
in plaats
is?
Van iemand in Nigeria die voor een gigantische mansion met een zwembad.
Dus ik zit te gniffelen omdat dit ook de resultaten zou zijn als je het aan 100 mensen op straat vraagt.
Dat hangt vanaf van welke straat je dat vraagt.
Ja,
en daar zit, en dat vind ik een van de problemen. Is dat deze software wordt gemaakt in Amerika.
Ja.
En die komt dus met een Amerikaans wereldbeeld. Dus een Amerikaans perspectief op hoe we vinden dat we kinderen moeten opvoeden. Een Amerikaans perspectief over hoe we met wapens om moeten gaan. Een Amerikaans perspectief over ras en racisme.
Mm-hmm.
Een Amerikaans perspectief over al dit soort zaken. Dus ik ben zelf verbaasd over hoe makkelijk we dit gewoon soort van overnemen en mee aan de slag gaan zonder daar echt wat fundamentele kritische vragen over te stellen.
Ik ben blij dat je het doet. En als ik eerlijk ben, misschien zelfs wel namens de luisteraar, de ironie ontgaat mij ook niet dat wij nu met 3 witte mannen zitten te praten over racisme.
Mm-hmm.
En yep. Ik wel heel blij ben dat jij deze strijd voert. In het bijzonder ook met een boel mensen die dat niet zijn. Dus dank voor je werk.
Ja, het is raar om te zeggen met genoegen. Moet ik zeggen, dus we zijn een groep vrijwilligers. Dus ik wil niet mijn geld verdienen met de strijd tegen racisme. Mm. Dus ik doe dat naast mijn werk bij de Hogeschool van Amsterdam.
Ja. Hans de Zwart, ik heb een aantal mensen gesproken natuurlijk die jou kennen. In het bijzonder de mensen bij Bits of Freedom. En iemand vertelde mij dat jij de meest georganiseerde persoon bent die zij kende. En dat...
Ik heb nu de gender al weggegeven, ja.
Ze, hen, men.
Die men kende.
Weet je hoeveel vrouwen er bij Bits of Freedom werken? Ja. Ik heb alleen Reo vrijgesproken zojuist. Ben je het daarmee eens?
Dat ik de meest... ik weet niet wie die persoon kent. Dus ik kan het zelf niet mee eens zijn.
Je bent een verdomd georganiseerd mens.
Ik ben een georganiseerd mens, ja.
Kom er maar vooruit. Dit is heerlijk. Dat je bent onder nerds. Het is veilig hier. Wij zijn hier trots op en genieten daarvan.
Wij vinden dat oké.
Okay. Ja, ik vind het oké. Okay. Nee,
One of us.
Ik ben Hans de Zwart en ik ben georganiseerd.
Lekker. Ja. Bedankt voor het delen, Hans. Wat wil je kwijt?
En hoe lang ben je, en hoeveel dagen ben je al niet meer niet georganiseerd?
Nee, dit is dus fantastisch.
Ja, dan moet je ook even doorgaan in die narratief.
Er is een hele mooie exegetische comic over waar een soort van tabel heeft gemaakt hoeveel tijd je kan besparen door iets te automatiseren versus hoeveel tijd het je kost om te automatiseren en dan hoe snel je het terugverdiend hebt, zeg maar.
Mm.
En ik weet niet of ik altijd perfect in die tabel zit, maar ik vind het wel lekker om voor mezelf... Ja, ik noem mezelf een soort van systeembeheerder van mezelf. Dus ik ben... Ik gebruik Linux.
Ja, daar ga je al. Slecht idee. Het kost alleen maar tijd.
Vol met scriptjes die van alles voor mij supersnel kunnen doen. In mijn dagelijkse taken. En,
maar ben je ook iemand die thuis een platencollectie meerdere keren gaat herorganiseren of zo? Of moet ik dat zien?
Nee, dus ik ben een boekenlezer. En, dus
boeken herorganiseren. Ja, ooit op genre, dan op alfabet.
Ik heb wel 5 onderzoek gedaan naar hoe je boeken het beste kunt organiseren. Het antwoord is niet op kleur.
Dat zou ik altijd doen.
Vind ik wel het fijnste antwoord.
Ja,
love it.
Dat is zo'n foto dan te beschikken.
Zo'n muur met een regenboog aan boeken. Let's go hoor.
Het is wel mooi, maar het is wel echt heel erg onhandig. Dus alfabet is best wel goed, maar dan vaak nog per genre. Sommige dingen zijn wel makkelijker om bij elkaar te hebben, weet ik veel. Als je... als je al je kookboeken verspreidt door je hele boekenkast op alfabet van de auteur staan, dat werkt niet.
Bepaalde auteurs, daar kun je ook gewoon het hele oeuvre van zo'n auteur, vind ik lekker als dat bij elkaar staat.
Nee, ik heb bijvoorbeeld al mijn boeken over de Big Lebowski. Toch zeker een halve meter.
Al jouw boeken over de Big Lebowski? Ja. Wacht even, jij vond georganiseerd zijn bijna schaamtevol, maar de Big Lebowski, daar heb jij een halve meter aan boeken van.
Zeker.
Holy shit, gast. Waarom zijn er eigenlijk boeken over de Big Lebowski?
Ja, omdat de Big Lebowski de cultfilm van de wereld is.
Ik heb hem één keer gezien.
Ja,
dit is een typische film die pas bij de derde keer een beetje leuk begint te worden. En daarna is het een van de weinige films ter wereld die elke keer dat je hem ziet leuker wordt.
Maar omdat je nieuwe dingen ziet? Nee, toch?
Deels omdat je nieuwe dingen ziet en deels omdat de hele film... Dus dit is een van de meest quotable films aller tijden. Daarom heb ik ook een zoekmachine voor de Big Lebowski quotes gemaakt. Er zitten, weet ik veel, 1100 regels tekst in die film, denk ik ongeveer. Waarvan er 100 super herkenbaar en vaag.
Ruud, eerste quote waar je aan denkt bij de Big Lebowski.
Nee, je bent mij aan het verkeerde.
Die voor mij is echt Market Zero.
Market Zero, ja. Dat heb ik ooit in een vergadering heel hard geroepen. Waar
echt? Hoeveel vrienden maakte je daarmee?
Nou, we waren het was een call for proposals of zo met verschillende vendors die hadden een pitch geschreven. Dat waren we in een spreadsheet aan het beoordelen. Dus dan kreeg je per categorie een score. En toen was er één. Ja, ik vond dat er ergens een nul moest komen te staan. En toen heb ik heel hard Market Zero geroepen. Waarvan er één iemand moest sniffelen en die kende de film. En de rest die dacht gewoon...
Hoe diep zit
waarom
het?
Schreeuwt hij zo?
Je hebt
ik nog even één ding want, over die boeken organiseren.
Ja. Nee.
Je weet wat het allerbelangrijkste is.
Vertel.
Ja, je moet wel op ooghoogte, waar de mensen komen, de boeken neerzetten die jou het meest typeren. Waardoor het is een spraakmaker in je boekenkasten.
Ja, dat is waar. Ik hou
conversation starter. Dus je zet daar de boeken neer waar je gewoon het. En zelfs
en
misschien wel in volgorde. In volgorde
je...
waarin je zeg maar het gesprek ook wil gaan doen. Dus ik weet niet of je het zo al een keer hebt ingedeeld. Mensen maar bij deze geef ik je mijn
mensen
mee.
Mensen die bij mij thuis komen, die worden altijd gestoord van dat ik vier keer op een avond naar mijn boekenkast ren. Er iets uithaal en zeg: kijk dit, zoals hier. Of ja.
Ik zou daar niet gestoord van worden. Ik zou je alleen wel recht in je gezicht en eerlijk als ik ben vertellen dat ik dat boek waarschijnlijk nooit ga lezen. Want ik ben echt
lezen. Mijn broertje zegt ook dat ik een pathologisch voorlezer ben. Dus meestal begin ik dan
heerlijk
voor te lezen.
Dat lijkt me een mooie avond. Dan kom ik,
lekker.
Ben je bij Hans op de Zwart op visite en die heeft een mooi boek voor jou en een glas whisky en een sigaar in je mond. Zit je te luisteren naar deze...
Of je het nu wil of niet.
En ik vind het tempo voor jou ook heel lekker. Als je in een podcast zit, je vertelt er is geen haast in jouw lijf te vinden.
Nee.
En dat zou echt wel werken, denk ik, voor sommigen. Maar sorry, we kunnen niet voorbij gaan aan de Big Lebowski zoekmachine. Je hebt een zoekmachine gemaakt. Mm-hmm. Het lijkt op Google, je komt daar. En
ja,
dan...
je komt daar en je kunt zoeken naar quotes. En het kwam... Dus ik had eigenlijk het script ergens staan online, zodat ik daar snel in kon zoeken. En dan kon ik dat even
subtitles,
citeren.
Subtitles.org.
Ja, ik weet, iemand heeft dat, een keer netjes uitgetypt.
.srt.
Er is zelfs iemand, daar heb ik dank voor gebruik van gemaakt, die heeft een API voor de Big Lebowski quotes gemaakt. En, en dat kon ik in één keer downloaden. Mm. Helaas was het wel de scriptversie van de film, niet de filmversie van de film. Dus er zitten minieme verschilletjes in. En het leek mij super leuk dat je dan dus quotes kan vinden zoals in Google zoekmachine. En dat dan bij de quote ook het moment, de still uit de movie zit.
Ja.
Dus ik heb... met FFmpeg heb ik de film uit elkaar getrokken in één stil per twee, ja, ik denk twee stils per seconde of zo.
Oh, fucking nerd.
En vervolgens heb ik
de tijdcodes van die quotes.
Nee, heb ik de beste stil uitgezocht bij die quote. Dus ik zat de film te luisteren en dan kon ik zien waar het gebeurde. En die stils die zijn beeldschoon. Dus je zit dan heel dicht op die film natuurlijk, want je kijkt de film plaatje voor plaatje. Dan zie je hoe iconisch die shots op een bepaalde manier zijn. De Coen Brothers zijn fantastische filmmakers.
Maar je kan die film nu toch niet meer kijken, of wel?
Jawel, ja. Maar als je tegen mij zegt, ik wil nu de film zien. Dan zeg ik, let's go. Zullen we het doen?
Ja. Je haar gaat zelfs die kant op. Als ik
ik ben zo dude lookalike.
Heb jij ook een mooie badjas thuis?
Nee.
Maar je baard is nog niet lang genoeg, hè?
Nee, is nog
je niet. Moet het uiteindelijk zo hebben dat je...
Ja, ik zie wel kansen.
Als je melk drinkt, dat het dan zo...
Normaal is mijn baard veel langer, maar ik had hem even afgeschoren om te kunnen duiken.
Oh, dat is een goede reden.
Ja.
Misschien liggen er nog bootjes onder in het water.
Ik wou net zeggen, was je op zoek gegaan naar je eigen boot? Of,
hoeveel vrienden maak je met de Big Lebowski? Want het enige feitje wat ik zo op zou kunnen trommelen is... Ja, ik heb de film 1 keer gezien. En het viel mij ooit op dat een van die actrices... Die speelde volgens mij Bunny. Mm-hmm. Tara Reid, volgens mij. Die was op Twitter of op Instagram opeens heel populair. Omdat die nogal haar... vrouwelijke schoonheid in de strijd gooide om aan kijkers te komen. Zeg maar elke foto van haar leven de afgelopen 3 jaar was destijds in bikini. Dat ik denk, dat is niet hoe de meeste mensen leven, maar dit is ongeveer het meest interessante weetje wat ik teweeg kan brengen.
Nee, dus wat je moet voorstellen, kijk, dus de Big Lebowski is een soort secret. Dus zo af en toe kom je iemand tegen die net zo fan van die film is als jij. En in mijn geval is het vaak dan iemand die nog veel meer. En die mensen praten met elkaar via die quotes. Als het telefoon gaat, dan roept iemand phones ringing. En dan weet ze al waar dat over gaat. Dus die film is langzaam een soort cultfilm geworden. En mensen ontdekten van elkaar via het internet. Hey, er zijn nog meer mensen die eigenlijk deze film maar blijven kijken. Mm. En toen is er ooit in Amerika hebben ze het Lebowski Fest gestart. En toen kwamen er echt duizenden mensen verkleed als het grap was om dan zo obscuur mogelijk. Dus op een gegeven moment bijvoorbeeld is Walter in de film, die is een Vietnam-veteraan en die is dus boos op de rest van de wereld. En die noemt dan, en dit speelt in tijden van de Eerste Golfoorlog, die film. En dan heeft hij het over de camelfuckers. dus dat noemt de Irakezen noemt die camelfuckers. En er zijn dan mensen die komen naar het Lebowski-fest verkleed als Arabieren die kamelen aan het neuken zijn. De liefde voor die film gaat ver.
Vrij ver gaan, maar goed.
Dat is zelfs tijdens carnaval niet overal gewenst.
Niet echt heel erg oké. Kans is ook vrij groot dat je dan een klap voor je gezicht krijgt.
Nou, ja, niet als het over stereotyperingen, dan is het ook een voorbeeld van. Dus... ik heb die zoekmachine gemaakt. En die zoekmachine, dat was wel interessant, die werd geblokkeerd door Facebook. Dus daar ben ik nog een hele soort strijd tegen Facebook tegen begonnen om te zorgen dat
werd mensen... als in verleden tijd?
Dus je kon geen links delen naar die zoekmachine.
Hmm.
En dat werd pas opgelost toen een journalist van de NRC naar Facebook belde en zei, hoezo werkt die link niet?
Hmm.
Zei ze, ja, foutje, sorry.
Maar... nog even, je bent georganiseerd, je bent een nerd, je gebruikt Linux, kunt programmeren of in ieder geval, als je script, je kwaad genoeg maakt, dan schrijf je er een script voor. Want je hebt ook je eigen boekentool ontwikkeld. Dus alle boeken die je leest, die staan op jouw site en dat heb je ook zelf gebouwd.
Ja.
Goodreads bestaat. Waarom doe je zo moeilijk?
Ja, dus ik zat op Goodreads en Goodreads werd gekocht door Amazon.
Ja. Dat is sowieso al fout, hè?
En toen dacht ik...
Zou jij dan zelf zo'n scriptje bouwen? Het hele website?
Dat kan maar gewoon niet, want het is Amazon. En Amazon is een van de big evil.
En jij zou dan serieus een eigen tool bouwen, Ruud?
Ja.
Ja, ja.
Dat zou ik echt doen.
Hoeveel eigen tools heb je al gebouwd met die...
Superveel.
Mooie programmeervingertjes van je.
Ho, 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 ho. Ik heb best wel wat geprogrammeerd, hoor.
Ik heb jou net een compliment gegeven voor deze vingers, Ruud.
Ja, dus het werd gekocht door Amazon. En toen dacht ik, ik loop dan dus recensies te typen in Goodreads van wat ik lees. En die gaan onder water lopen die Amazon slimmer te maken en worden daar gebruikt. Daar had ik geen zin in.
Ja, okay.
Dus toen heb ik het voor mezelf gemaakt. En dat miste dus de sociale component. Dus ik kan niet andere mensen volgen en zien wat zij lezen.
En daar staat ook in wat je met die boekenclub leest.
Klopt. Maar een van de leuke dingen van Goodreads is natuurlijk dat je je vrienden kan volgen en zien wat zij lezen. Mm. En dat kan niet meer. Er is wel iemand die daar een soort protocolletje voor heeft bedacht. Een soort open source protocolletje waarin je boeken met elkaar uitwisselt. Bookshelves met elkaar uit kan wisselen of zo. Maar dat werkt nog niet echt lekker. Maar ja, je kunt wel... Je kunt je in ieder geval wel op mijn boeken abonneren. Dus je kan via RSS zien wat ik lees. Of via een vierwekelijkse nieuwsbrief. Die geautomatiseerd stuurt wat ik de afgelopen vier weken heb gelezen.
Hm. Nou ja, je bent een behoorlijke nerd. Zoveel mogen duidelijk zijn. Ik vind als afsluiter nog wel leuk een vraag van luisteraar Koen te stellen. Wat is jouw favoriete Big Lebowski quote?
Ja, die heb ik eigenlijk niet, denk ik.
Daarom heb je die website ook gemaakt.
Nee, er zijn superveel, maar ik vind Calmer Than You Are ben ik wel fan van. Dus dan...
Is dat als die...
Dan zitten ze in de auto. Ja, dan zijn ze boos op elkaar. Dus zeg maar... dat is na eigenlijk het Market Zero incident. Er zit een auto in elkaar en dan legt de dude aan Walter uit dat hij Smokey niet had moeten behandelen. Want Smokey is fragile. Mm. He's fragile, man. En zegt dat Walter moet kalmeren. En dan zit Walter dus super soort van stil een beetje te mokken. En dan zegt hij, calmer than you are. Dus dat is alsof hij... dus dat, ja. Mm. Als iemand zegt, tegen mij zegt, doe rustig, dan zeg ik altijd, calmer than you are.
Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther Krabbendam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. Ons gastnerd van vandaag was Hans de Zwart. Hans, hartelijk dank voor je deelname.
Heel graag gedaan.
Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Het belangrijkste lijkt me dat ze naar het Racism and Technology Center website gaan. Dat is Racism and Technology op zijn Engels .center. En als je naar blog.hansdezwart.nl gaat, dan kun je mijn boeken volgen, andere updates en eventueel mijn podcasts, optredens terugluisteren. Bijvoorbeeld de aflevering over het bootje.
Wat heerlijk. Meer informatie over ons is te vinden op onze website. Dat is mnot.nl. En join onze Slack. Dan gingen meer dan 2200 charmante, capabele en heel gezellige nerdjes voor. Die stellen daar vragen aan de volgende gastnerds in het kanaal. Vragen van de luisteraar. En word je nou vriend van de show? Dan krijg je toegang tot het clubhuis daar. En bij dat clubhuis worden meetups georganiseerd. Daar wil je bij zijn. Je krijgt stickers en bierviltjes door je briefbus. En een private RSS-feed. Zodat je zonder reclame eerder dan de rest kunt luisteren. En... de bonusaflevering zit daar, mensen. We gaan zo meteen nog even door met Hans de Zwart. En dan kun jij van de partij zijn, dat tot je nemen, als je vriend van de show wordt. Merch is te vinden op onze webshop. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.